We zijn inmiddels een maand weer terug uit Australië en Singapore. En ik was niet lang terug toen begon ik te voelen dat de Heer mij een aantal teksten gaf. En het waren niet specifiek preken, die leven ook tussendoor. En maak je aantekeningen hier en dat, hoop dat ooit de gelegenheid komt om dat te doen. Maar ik voelde heel duidelijk dat de Heer tegen mij of aan mij een aantal verschillende teksten gaf. En niet om over te preken, maar dat hij daarmee mensen wilde aanspreken, specifiek. En daarbij kwamen dan ook een paar namen bij waar je denkt van nou dit kan voor die zijn en dat kan voor die zijn. Maar het was wat ik erbij dacht. En dat gebeurde een paar weken geleden, kort nadat ik terug was. En van de week had ik weer zo'n nacht waarin ik een paar dingen voelde dat ik moest noteren. En nou, ik wist niet wanneer dat zou kunnen zijn om het te delen. Maar er was ook van de week, het was dinsdagnacht denk ik. Bij één iemand kwam eerst de naam van deze persoon naar voren. En dat zal ik dan ook wanneer het die persoon betrekt noemen. Waar ik voelde dat de Heer iets specifieks tot die persoon wilde zeggen. Het kan ook breder zijn voor meerdere mensen. Maar ik ga vanochtend deze dingen delen, deze verschillende Bijbelteksten. Ik zou het fijn vinden als jullie ook die opzoeken. Het zijn, sommige korte stukjes gewoon, waar een aantal frasen, of wat is frasen, zinsdelen, voelde ik waar de Heer de nadruk op wilde leggen. En ik wil daarin, Jan Willem had dat ook gebeden naar aanleiding van het lied, dat we onze harten openzetten. En ik wil ook vragen dat wanneer deze dingen gedeeld worden, de meeste vind ik niet een probleem om te delen, maar er zijn één of twee dingen die ik moeilijk vind. Omdat het kan geïnterpreteerd worden dat ik deze gelegenheid gebruik om mensen in een geestelijk jasje te brengen, zodat ik mensen kan aanspreken. Dat is helemaal niet aan de orde, maar ik wil gewoon gehoorzaam zijn. Ik moest denken, toen ik hier naartoe fietste vanochtend, dat een van de belangrijke woorden die God gebruikte om ons naar Nederland te brengen, was uit Ezechiël, waar God tegen mij zei, spreek mijn woorden tot het volk. Of ze het horen of niet, spreek mijn woorden. En dat wil ik vanochtend onder andere ook doen. En dit was niet gepland, maar waar ik daar zat vanochtend, toen Jan Willem met deze dames en twee mannen bezig was, kwam dit even bij mij naar boven. Jezus zei, ga heen en maak discipelen van alle volkeren. Onderweg, terwijl je gaat naar je werk, waar dan ook, ga heen met in je hart discipel maken van Jezus. Jezus, dat betekent het evangelie uitleggen, mensen relaties bouwen, zodat het evangelie uitgelegd kan worden. En dan die mensen te helpen om het woord van God te snappen, om te gaan leven naar het woord van God, om van God te gaan houden, hem lief te hebben en hem te gaan dienen. En dan dat proces te gaan herhalen. Die tekst werd voor ons een werkelijkheid in 1984, 85. En sinds die tijd is dat wat in ons hart leeft. Om bezig te zijn met wat God wil in het vervullen van die grote opdracht. En ik wilde zeggen, ik weet niet waar jullie zitten, Bernard en Nora, Bernard en Nora en Gert-Jan en Marleen. Waar zitten jullie? Jij zit daar, waar is Gert-Jan en daar? Oké, maar ik wilde jullie dit meegeven. Dat hele proces, jullie eerste discipelen zijn die twee en vier dochters. Geef daar gehoor aan. De Heer vult je met zijn geest om dat te kunnen doen. En jullie hebben een voorrecht. En het is makkelijker wanneer de kinderen denken dat jullie nog volmaakt zijn. Maar straks zeggen ze, ja maar de juf zegt, de meester zegt en dan is het een heel andere iets. Blijven jullie vasthouden aan het woord van God. Verdiep je in het woord van God. En laat je leiden door de geest van God. Om deze taak te vervullen. Want als we daar falen, dan stopt het. Het is niet altijd makkelijk, maar mag de Heer jullie daarin zegenen. Ik wil gaan naar Genesis hoofdstuk 16. Het is het verhaal van Hagar. God komt naar Sarai. En tegen Abraham zegt hij van, jij en je vrouw Sarai, die gaan een kind baren. En dat laat op zich wachten. Ze zijn al oud. En dat laat op zich wachten. Abraham is op dat moment 75, zijn vrouw is jonger. En er gebeurde maar niks. En op een gegeven moment, een aantal jaren later, nadat Sarai nog niet zwanger is geworden, zegt Sarai tegen haar man Abraham, weet je, Hagar is mijn slavin. Zij is mijn dienstmeisje. Neem haar en ga met haar slapen, zodat zij een kind kan baren. En dan kunnen wij tenminste een kind hebben. En dat gebeurde ook zo. En op een gegeven moment ontstaat er jaloezie wanneer zij zwanger wordt. Sarah raakt jaloers natuurlijk. En Hagar moet op de vlucht, zo zij vlucht. En een engel van de Heer treft Hagar in de woestijn aan bij een waterbron. En de engel vroeg aan Hagar, waar kom je vandaan, wat doe je hier? Alsof die engel niet die instructies van God had gehad. En Hagar zei dat ze gevlucht is voor haar meesteres Sarai. En dan zegt in Genesis 16 vers 9, zegt de engel tegen Hagar, ga naar je meesteres terug en wees haar weer gehoorzaam. In vers 11, je bent zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. En die zoon die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Ismaël betekent de Heer heeft gehoord. Maar je moet hem dat zo noemen, omdat hij weet hoe zwaar je het te verduren hebt gehad. Hoe je werd vernederd. En dan moet je je voorstellen dat Hagar is een slavin. Zo, die heeft niet voor het zeggen. Die moet doen wat haar meester of meesteres zegt. Zo, zij krijgt horen, je moet gaan slapen met mijn meester, met mijn man. Nou, of ze dat wilden of niet, dat moest ze doen. Dat was de cultuur van die tijd. Zo, ze werd vernederd. En nu gaat ze een kind baren. En dan weet ze dat dat allemaal moeilijk gaat zijn in de familie. Want het wordt mijn kind. Maar straks gaat misschien Sarai zeggen. Zo, ze was vernederd. Ze was mishandeld. Identiteitscrisis. Al die dingen die we ons kunnen voorstellen. Dat heeft ze waarschijnlijk meegemaakt. En vers 13. Toen riep zij de Heer die tot haar had gesproken. U bent een God van het zien. El Roi. Want zij zei, heb ik hier niet hem gezien, die naar mij heeft omgezien? Daaraan dankt de bron die daar is, zijn naam Lachai Roi. Wat betekent bron van de levende die mij ziet. Jaren later werd Sarah alsnog zwanger, naar aanleiding van de belofte van God. Het is 25 jaar nu nadat die belofte was gekomen. Ze raakt zwanger en baart haar zoon Isaac. En op een gegeven moment wil Sarah dat Abraham Hagar wegstuurt met de zoon, haar stiefzoon, de zoon van Abraham. En ze wilde niet dat Ismaël een erfgenaam zou zijn van Abraham. En hij was 10 of 12. En zo, Abraham wilde Hagar liever niet wegsturen, maar God zei, doe het maar. En dat hij voor Hagar en zijn zoon Ismaël zou zorgen. En vers 14 staat er dan van hoofdstuk 21. Sorry, heb ik niet gezegd. Hoofdstuk 21. Vers 14. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water. Legde dat op Hagar's schouder. Gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. We lezen er zo makkelijk over, maar dan moet je het even proberen voor te stellen. Hij stuurt degene met wie hij een kind heeft gebaard en het kind weg. Ze trok de woestijn van Beersheba in en dolde daar rond. Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. Zelfs ging ze een eindje verderop zitten op een boogschoot afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. En ik voelde dat de Heer wilde zeggen tegen mensen die vanochtend hier zitten en bittere tranen huilden, zich vernederd voelen, misbruikt, weggestuurd, door wat dan ook en wie dan ook, het volgende, vers 17. Maar God hoorde. En dat was de naam van Ismaël, God hoort. Hij hoorde de jongen kermen. En een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe. Wat is er, Hagar? Wat is er, zegt God vanochtend tegen degene voor wie dit geldig is. Wees niet bezorgd. God heeft je jongen die daar ligt te kermen gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. Toen opende God haar de ogen. Zie, God spreekt, God bemoedigt. Als dit de enige tijd is dat je iets van het woord hoort op een zondagochtend, ik hoop het niet, maar als dat zo is, dan hoor je iedere zondag dat je hier zit, hoor je het woord van God, hoor je God tot je spreken. En de Heilige Geest wil onze ogen open doen, maar wij zijn soms hardleers en willen onze ogen niet open doen, onze oren niet. En hier op dit moment opende God haar ogen en zag ze een waterput. Ze had water nodig voor haar zoon en voor haarzelf. Hij zat te kreunen en te steunen en zij zat te huilen vol verdriet, want haar zoon ging dood en zij zou niet veel langer kunnen volhouden. En dan komt God. God die hoort. God die ziet. Ze liep er naartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. God wil dat je weet vanochtend, hij is de God die jou kent en jou begrijpt. Hij is de God die met jou begaan is, met wie je bent en wat je meemaakt. Hij is dichtbij en houdt zich niet op een afstand, maar komt waar je bent en roept. En als je luistert en gehoor geeft, dan wil hij je aanraken en voorzien. En ik wil zeggen, als dat voor jou geldt, Heer, ik hoor u vanochtend tot mij spreken door Gert-Joop. Door het woord van God. Ik ben die Hagar. Dank u wel. Ik voelde hiermee dat de Heer wilde zeggen van, ga nu en leef erna. En ik deelde dit vrijdag met de oudsten. Ik vertelde hun een beetje, het is een beetje gegroeid. Ik zei, er waren nog een paar dingen, zijn er wel bijgekomen. Maar ik zei tegen hun dat ik voelde dat God hiermee wil zeggen van, leef er nu na. En toen kreeg ik de vraag van, wat bedoel je daarbij? Nou, wat ik daarbij bedoel is, pak het en eigen het toe. Maar de andere is, het begint bij de Heer te danken dat hij zegt van, ik zie je. En ik hoor je en ik zie je ellende, je verdriet en alles wat je meemaakt. Ik zie dat je weggestuurd bent. Ik zie dat je een outcast bent. Maar ik hoor en ik wil voorzien. En ik wil je vertellen waar de waterput is. En ik wil je tellen waar mensen zijn die om je heen kunnen komen staan. En dan is dat dankende Heer daarvoor. En niet blijven zeuren, maar zeggen, nou Heer, help mij te leven met die kennis dat u mij ziet en mij wil helpen en wil voorzien. Volgende is Jona. Jona, we kennen het verhaal, voor degenen die kerkelijk zijn opgegroeid als kind hebben we dat geleerd, ook in onze zondagsschool. Jona die krijgt een boodschap van de Heer. En in vers 1 staat er dat Jona moet gaan naar Nineveh. En in vers 2 staat er, maak je gereed Jona en ga naar Nineveh, de grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend. Zo, Jona moet gaan met een boodschap, net zoals velen van de profeten, naar de mensen toe en zegt, bekeer je, keer je tot God. Ga niet je eigen weg, wees niet eigenwijs en hardnekkig. Bekeer je, God wil je zegenen, God wil je redden, God wil je leven geven. Hij moest de inwoners van Nineveh gaan waarschuwen over hun verdorvenheid. Staat er in vers 3. En Jona maakte zich gereed om te gaan. Maar ging hij? Nee, staat maar, hij vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Javo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis. weg van de Heer. Een andere vertaling zegt zo ver mogelijk bij de Heer vandaan. En ik voelde hiermee dat de Heer wil zeggen, sommigen van ons hebben een boodschap gekregen van de Heer om iets te gaan doen, ergens naartoe te gaan. En aan de ene kant hebben we gezegd, ja Heer. We hebben gevraagd, Heer, laat me zien wat u wil dat ik doe, waar ik naartoe moet gaan, wat ik moet zeggen. En hij geeft ons de boodschap en we zeggen, ja, ik ga het doen. Maken ons gereed, staat er. Maar we gaan een andere koers. In plaats van linksaf gaan we rechtsaf. En dat hij vanochtend zegt van, Jona, keer je terug tot mij zelf. Begin bij jezelf. En wijk niet af van wat ik voor jou heb en wat ik aan jou heb opgedragen. Maar pak het weer op. We kennen het verhaal, hij kwam met een hele omweg. Veel moest hij meemaken om uiteindelijk terug te komen en te gaan doen wat de Heer was. Ik kan het verder niet invullen, alleen voelde ik dat de Heer daarmee zei, er zijn mensen voor wie dit woord vanochtend van toepassing is. De volgende is in Marcus hoofdstuk 10. Het is het verhaal van de rijke jonge man die bij Jezus komt. En deze jonge man die komt een keertje bij Jezus en hij vroeg Jezus, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Hoe kan ik het eeuwig leven verkrijgen? En toen noemde Jezus een aantal dingen. Hij zegt, nou, ik niet alleen God is goed. En hij zei van, maar jij weet, je bent iemand die de wet kent. Jij weet wat de wet van Mozes zegt. En zo, hij noemt een aantal van de geboden uit de wet. En toen antwoordde deze man in vers 20, hoofdstuk 10 van Marcus, meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem, het is belangrijk te weten dat soms spreekt Jezus harde woorden. Maar wanneer we zien dat hij ons liefdevol aankijkt, verzacht het de woorden die komen. Liefdevol kijkt hij hem aan en hij zegt van, één ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen, dan zul je een schat in de hemel bezitten, kom dan terug en volg mij. Ik voelde niet dat hierin de boodschap is aan mensen hiervan, ga alles verkopen en breng het geld. Helemaal niet. Maar voor deze man was het geld was zijn identiteit. Hij was een rijk man. En zijn identiteit was gehecht aan wie hij was. Maar voor een ander kan het zijn succes. Voor een ander kan het zijn de gaven en de talenten die hij heeft. Voor een ander kan het zijn dat hij kan goed spreken. En men weet dat. En dat is zijn zekerheid. Het kan zijn trots. Het kan ook zijn andere dingen. Het punt dat ik hierin voelde is dat één ding ontbreekt u. En dat Jezus vanochtend door de Heilige Geest zijn vinger op een plek wil leggen in ons leven. En zegt, dat ding ontbreekt. Je doet al die andere dingen, dat is goed. Ik zeg niet dat je dat niet hoeft te doen allemaal. Maar dit ene ding. Vader, ik wil vragen dat u door uw Geest vanochtend ook dat ene ding bekend wil maken. Ik wil het niet invullen, want voor de een kan het dit zijn, voor de ander dat. Maar ik wil vragen dat wij uw liefdevolle ogen op ons zullen zien kijken. En wanneer u zegt van, mijn kind, dit is het ene ding dat ontbreekt. Dit is wat je moet afleggen. Of dit is wat je moet oppakken. Ik wil bidden dat u de genade geeft en de kracht om dat ook te doen. Amen. De man in vers 22 werd somber toen hij dit hoorde en ging ter neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Toen Jezus dit zei, de discipelen die stonden erbij en die waren verbaasd. En toen zei Jezus, het is zo moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. En daarop vroegen de discipelen, wie kan dan gered worden? En toen zei Jezus, toen hij aankijkt, bij mensen is dit onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God is alles mogelijk. En daarbij voelde ik dat we dan kunnen zeggen van, Heer, u vraagt mij om dit op te geven. U vraagt mij om dit op te geven. U vraagt mij om dit allemaal achter te laten en daarheen te gaan. Het is onmogelijk. En dan zegt Vader God, het is onmogelijk. maar niet bij mij. En ik wil je helpen. En zo wat het ook al mag zijn, weet dat menselijk gezien en anderen om ons heen zullen ook zeggen, het is onmogelijk. Bijna 25 jaar geleden vertrokken wij uit Zuid-Afrika. Dat was voor ons een grote stap. Andere mensen maken andere grote stappen. Dat was voor ons een grote stap in ons leven. En er waren mensen, ook in de familie, vooral bij Debbie's familie, die vonden het raar, stom, en zeiden ook, het is niet mogelijk. Een baan, een woning, een plek, wat ook al. Menselijk gezien zijn veel dingen in het Koninkrijk van God, meeste dingen in het Koninkrijk van God, onmogelijk. Maar God. Maar God. Komen we naar Johannes hoofdstuk 2. De bruiloft in Cana. Deze is kort. We kennen het verhaal. En er is geen wijn meer. En de mensen maken zich druk daarom. En ze komen Jezus, de moeder van Jezus, dat vertellen. En uiteindelijk zegt Maria één ding. Vers 3. Wat hij ook u zal zeggen, doe het. Het zit in de lijn van de dingen die we gezegd hebben. Maar wat hij je ook zegt, doe het. Het lijkt misschien onmogelijk, het lijkt misschien dat het niet kan. Het lijkt misschien heel moeilijk en soms is het heel moeilijk. Jezus zei niet, het is een makkelijke weg. Maar wat hij ook zegt, is doe het. Daarbij voelde ik dat voor sommige mensen is het zo dat je al het zo hebt kunnen wegdrukken dat je het niet meer hoort wat hij gezegd heeft, want je wilde het niet. En vanochtend brengt hij het weer naar boven. Maar wat hij ook zegt, is doe het. Matteüs hoofdstuk 5. Het is de bergrede, hoofdstuk 5, 6 en 7. Daar is Jezus bezig. En dan vertelt hij verschillende dingen daarin van hoe wij in deze wereld als christen behoren te leven, hoe wij het licht kunnen zijn, hoe wij iets kunnen uitstralen dat ons helpt wanneer we mensen spreken om hun ook tot discipel te maken. En dan komt hij bij vers 23 van hoofdstuk 5. En dan zegt hij, wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt, wanneer je naar de tempel gaat om hem te aanbidden, wanneer je naar de samenkomst, wat ook al het mag zijn, naar je huisgroep, met je broers en zussen bij elkaar gaan komen, wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter. En ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij. Vader, dit is niet iets dat voor mij regelmatig zo gebeurt. En voor sommigen is dit misschien de eerste keer dat ze zoiets meemaken. En het is niet dat ik dacht van jeppie, gelegenheid om dit te doen. Maar zo goed mogelijk als ik kan inschatten dat u deze dingen in mijn hart gelegd hebt, zo gehoorzaam wil ik ook zijn. En ik sta open voor correctie. En als er iets gezegd is dat uit mijn menselijkheid komt, of dat ik probeer in te vullen, dan wil ik vragen dat u dat wil laten verdwijnen in de gedachten van een ieder van ons. Maar dat de kern van wat u gezegd hebt en zegt tegen verschillende mensen vanochtend, en in zekere zin tot ons allemaal, wil ik vragen dat we daarmee omgaan zoals u dat wil. Voor sommigen is het misschien een bevestiging, voor sommigen is het misschien een grote uitdaging. Voor sommigen is het van, yes. Hoe dan ook wil ik vragen dat we allemaal open zullen staan om te groeien in onze relatie met u. En dat uw woord vandaag de dag nog leeft en tot ons spreekt en soms als een tweesnijdend zwaard diep binnenkomt. Maar als wij daarop reageren zoals uw geest wil dat we dat doen wanneer hij spreekt, dan zullen we niet hetzelfde blijven, maar meer en meer gaan lijken op Jezus Christus. En zo wil ik bidden voor een ieder die zich vanochtend misschien hierin kan identificeren. En vooral voor degene die zich misschien aangesproken voelen. Geef u uw wijsheid en kracht om ons te helpen. Ook deze dingen in ons leven toe te passen. En daarmee het zout te zijn en het licht te zijn in deze duistere wereld. Waardoor mensen Jezus Christus, die gekruisigd is voor alle mensen. En die roept tot een ieder, kom tot mij allen die vermoeid zijn en belast. Ik zal je rust geven, eeuwige rust. Want ik zal je leven redden en overvloedig maken. Dank u wel, Heer. Amen.